Wat leuk dat je luistert naar Over de Kop. Een podcast mede mogelijk gemaakt door de Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. In deze podcast maken we een ritje door verschillende hersenonderwerpen. Elke aflevering gaat onze host Pieter Hulst in gesprek met een expert om zich te verdiepen in een belangrijk, gek of actueel thema uit de hersenwetenschap. Veel luisterplezier!
Wat mooi dat u luistert naar Over de Kop, een podcast over uw hoofd en dan met name alles wat zich daarin afspeelt. De aflevering van deze podcast duurt ongeveer 45 minuten, misschien iets meer. En het interessante is, de ene vindt dat erg lang duren en de ander vindt dat heel kort. Daarom gaan we deze aflevering praten over tijd en aandacht. Hoe kan je ervoor zorgen dat je niet wordt afgeleid door je telefoon tijdens het luisteren van deze podcast? En hoe kan je de tijd zo efficiënt mogelijk inzetten? Dus je bent een dief van je eigen tijd als je niet naar deze aflevering luistert.
Zeg maar, een vakantie holt voorbij.
Ja.
En als je er achteraf op terugkijkt, dan denk je van, was ik nou 2 dagen in Parijs of was het een hele week?
Ik denk dat we daar een stap kunnen maken als we het hebben over het smartphone gebruiken op middelbare scholen. Mm-hmm. Ik heb daar lang over nagedacht, maar een paar maanden geleden toch het besluit genomen dat ik daar een voorstander van ben voor een verbod.
Dit waren professor van de Rijksuniversiteit Groningen, Hendrik van Rijn, en professor Dr. Stefan van der Steggel van de Universiteit Utrecht. Ze zijn experts op het gebied van tijd en aandacht en zullen ons alles uitleggen over tijdsbeleving. Gaat de tijd werkelijk sneller als je ouder wordt? En zo ja, hoe kan dat? Waarom lijkt de tijd stil te staan als je een goed gesprek hebt, een leuk boek leest of lekker aan de tongen bent? Verder reiken we wetenschappelijke handvatten om je minder snel te vervelen, opdat zelfs het wachten bij de tandarts een leuke bezigheid wordt. Veel plezier en ook succes! Ja, en naast mij zit sidekick Floris Tijhuis. En die zit hier niet alleen voor de gezelligheid, maar zal ook ingrijpen bij al te moeilijk wetenschappelijk jargon. En daarnaast heeft hij met een beetje mazzel een razend interessant onderzoek van de week meegenomen. Floris, welkom.
Dank je.
Je studeert neurowetenschap en filosofie. Heb je een beetje voorbereid op dit thema?
Ja, zeker. En ik heb natuurlijk als echte filosoof ook veel gelezen als voorbereiding. En ik kwam al een leuke quote van Proust tegen, waarmee misschien de aflevering kon beginnen.
Nou, brand los.
Ja. De tijd die we hebben, die is elastisch. De passies die we voelen breiden het uit. Degene die we bij anderen oproepen verkorten het en de gewoonte vult op wat er nog over is.
Juist.
Mooi toch?
Ja, ik moet hem even laten binnenkomen, geloof ik.
Yeah.
Ik heb zelf ook nog een quoteje meegenomen van een filosoof. Als ik me niet vergis, heette die Mankenelis. En die zei ooit, de tijd vliegt, maar wij zijn de piloten. En dan schonk hij nog een jenever in en dan begon hij luidkeels jenever wolkeloon te zingen. Maar goed, op zoek naar de verloren tijd, toch kunnen we wel zeggen. Ja, we hoorden ze net al even kort. Ik ben blij dat ze hier zijn. Te beginnen met professor Dr. Stefan van der Steggel, verbonden aan de Universiteit Utrecht. En heeft meerdere boeken geschreven over aandacht. Stefan, welkom.
Ja, dank je.
Bent u dan ook beter in focussen dan de gemiddelde Nederlander?
Nou, ik ben er wel van overtuigd dat je weet hoe aandacht en concentratie, hoe dat werkt. Dat je dan je eigen concentratie wel kan verbeteren. Maar ook ik heb mijn zwakheden, zoals e-mail bijvoorbeeld. Daar ben ik veel te gek op.
Ja.
Dus dat check ik veel te veel. Maar bijvoorbeeld sociale media, daar ben ik niet super actief op. Dus ik denk dat kennis hierover je absoluut kan helpen. En dat heb ik zelf ook zeker ervaren.
En heeft u dan alvast een paar korte tips voor de luisteraars, zodat zij hun concentratie beter tijdens het luisteren van de podcast kunnen vasthouden?
Nou, een tip kan zijn, als je stilte hebt, als je moeite hebt met stilzitten, dat ervaren veel mensen wel. Hè, dat ze heel bewegelijk zijn en dat zo'n podcast misschien een lange zit is. Denk bij jezelf, moet je niet gaan bewegen? Sta op, zet een koptelefoon op je hoofd en ga bewegen. Misschien zijn veel luisteraars het al aan het doen. Weet dat er grote individuele verschillen in bestaan, naarmate waarin mensen behoefte hebben om te bewegen en zich daardoor te kunnen concentreren. Stel voor jezelf een doel. Stel voor jezelf een doel dat je dit 50 minuten van een uur gaat volhouden. Creëer een omgeving waarin je dus geen afleiding hebt. Zet je notificaties uit. Zorg dat je niet lastiggevallen kan worden. En dan zou het best wel eens heel goed mogelijk kunnen zijn dat je dit lang vol kan houden. En bedenk waarom je dit wil luisteren. De motivatie is natuurlijk een cruciale factor.
Nou, ik begrijp wel waarom je dit zou willen luisteren, toch? Gewoon omdat je daarna nog beter kan focussen.
Exact, precies.
En de tijd misschien een beetje begrijpt. En over de tijd begrijpen gesproken. Aan de andere kant zit professor Dr. Hendrik van Rijn, werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. En Hendrik, welkom.
Dankjewel.
U doet onderzoek naar hoe we tijd kunnen inzetten om onze geheugencapaciteit te optimaliseren.
Onder andere.
Ja, kunt u kort vertellen wat dat inhoudt?
Ja, waar we naar aan het kijken zijn, is hoe we zo goed mogelijk kunnen leren. En op het moment dat je goed wil leren, dan moet je zorgen dat de informatie goed in je hoofd is opgeslagen. En hoe weet je dat iets goed is opgeslagen? Als je snel een antwoord geeft. Dus bij het leren kan je heel goed kijken naar componenten van tijd om te bepalen hoe goed je iets weet.
En wat zijn de laatste inzichten omtrent dit onderwerp?
Eigenlijk is het heel erg simpel. Op het moment dat ik jou bijvoorbeeld zou vragen, wat is de hoofdstad van Frankrijk, geef je snel een antwoord.
Parijs.
Precies. Ja. En als ik je vraag, wat is de hoofdstad van Finland, dan moeten de meeste Nederlanders precies moeten iets langer wachten. En die weten het wel. Jij was best snel. Maar dan kan je daaruit leid ik af dat jij ook Finland wel goed weet. Dus de laatste inzichten zijn eigenlijk niks anders dan wat we allemaal al wel wisten. Als je snel een antwoord weet, als je snel een antwoord geeft, dan weet je het goed.
Ja.
En dat kan je dan inbouwen in een adaptief leersysteem om te zorgen dat mensen zo goed en zo slim en zo snel mogelijk leren.
Oh, dus door u worden de leerapps misschien beter en effectiever ook, of niet?
Ja, door mij zijn de leerapps beter en effectiever.
Oh ja, dat zijn goede uitspraken. Nou, alvast dank u wel daarvoor ook. Laten we beginnen met het hoofdonderwerp. Ritzo, ik kijk even in mijn draaiboek. Ja. Nou, iedereen weet inderdaad dat de tijd soms snel lijkt te gaan en soms langzaam. Ik bedoel, dat tijd relatief is, daar hoef je niet Einstein voor te heten om daar achter te komen. Of juist wel. Maar hoe komt dat subjectieve tijdsgevoel tot stand? Ik bedoel, welke hersenprocessen liggen daaraan ten grondslag?
Ja, het rare is dat het enige wat ik daarop kan zeggen, wisten we dat maar. Tijdsonderzoek is iets wat... Tijd is heel erg vluchtig in ons dagelijks leven. Voordat je het weet is een dag voorbij en we kunnen heel slecht inschatten hoeveel tijd er voorbij is. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we nog steeds alleen maar hypotheses over hoe het in het brein wordt bijgehouden. We weten heel erg goed hoe tijd werkt op microsecondenschaal, op millisecondenschaal. Dus het vangen van een bal betekent dat precies op het juiste moment je hand daar moet zijn waar die bal aankomt. Dat weten we vrij goed. Er zit in het cerebellum en die processen. Er wordt heel veel onderzoek nog naar gedaan, maar het basisidee daarvan kennen we. En ook van de 24-uursklok weten we eigenlijk heel erg veel. We weten waar het zit, we weten hoe het functioneert, we weten hoe je het een beetje kan beïnvloeden. Maar het grappige is dat cognitieve tijd, de tijd die zeg maar onze informatieverwerking op een hoger niveau beïnvloedt, daarvan weten we nog heel weinig af.
En waarom kunnen we dat niet beter onderzoeken?
Omdat het heel erg lastig is.
En waarom is dat?
Nou, omdat het in een heleboel verschillende situaties op een hele andere manier voorkomt. Wij zijn nu een gesprek aan het voeren. Mm-hmm. En als ik heel even stil ben, dan zei je zoals net... Mm-hmm. En dat doe je automatisch. Dat doe je om aan te geven dat je hoort dat ik een pauze hou en je moedigt mij in feite aan om door te praten. Mm-hmm. Op het moment dat ik niet hier in Amsterdam in een studio zit, maar dat ik in Groningen zou zitten, waar we wat langzamer praten, daar pas ik ook meteen mijn pauzes aan. En wij mensen kunnen dat zonder enig probleem direct doen.
Ja.
Op het moment dat iemand aangehold komt en die vraagt hoe laat het is, dan geef ik heel snel antwoord, want ik zie gewoon hoe lang het duurt. Als ik bij een ijssalon binnenloop en er staat geen rij achter me en er wordt gevraagd wat voor ijsje wil je, dan voel ik gewoon dat ik iets langer kan nadenken of ik framboos of mango wil.
Maar dat klinkt eigenlijk heel logisch, maar dat is eigenlijk heel bijzonder.
Het bijzondere eraan is dat we dus eigenlijk gewoon niet weten hoe het werkt. We hebben heel erg lang gedacht dat in ons hoofd een soort metronoom zat. Bijvoorbeeld hartslag of een hartslagafgeleide maat, die allemaal tikken genereerde. En dat het bijhouden van die tikken maakte dat we tijd konden inschatten. Maar in mijn groep hebben we een paar jaar geleden laten zien dat eigenlijk alle hypotheses die daarvan afgeleid zijn, eigenlijk allemaal onjuist zijn. Dus we hebben een hele bak wetenschap hebben we gefalsificeerd.
Ja.
Maar we weten
allemaal in de prullenbak.
Een heleboel van het oude werk kan in de prullenbak.
Ja. Maar je zegt net dat er wel hypotheses zijn. Die kunnen ze in de prullenbak. Maar heeft u een ander idee er dan over?
Kijk, natuurlijk zijn er heel veel nieuwe hypotheses. En wat we eigenlijk vrij zeker weten is dat tijd moet wel gegenereerd worden doordat wij in onze hersenen een bepaalde staat creëren die over de tijd anders wordt en dat we het anders worden kunnen bestuderen. Dus tijd, net als in de werkelijkheid, is in ons hoofd ook een soort afgeleide van andere processen. En wat die andere processen zijn, dat weten we niet zo goed. En eigenlijk denk ik dat de meest waarschijnlijke verklaring is dat tijd ook niet ergens op één centrale plek in ons brein zit.
Er is niet zoiets als een interne klok. Letterlijk.
Nee, ik denk dat, zeg maar, dat we hebben geen stopwatch in ons hoofd. Nee. We hebben geen hersengebiedje dat als je dat zeg maar uit zou schakelen, zoals we met de 24-uursklok wel hebben. Maar met de cognitieve klok denk ik dat het veel meer een artefact is of een epifenomeen, een bijeffect van andere processen. En wat we denken is dat het te maken heeft met het opslaan van informatie in het geheugen. Dat als je ergens naar kijkt en het is bijzonder genoeg, je hebt je attentie erop gericht en het is bijzonder genoeg om het even te verwerken, dan gebruik je die verwerking als een soort marker van hoe lang het geleden is.
Juist. Stefan, is er een relatie tussen aandacht en tijdsbesef?
Ja, absoluut. Kijk, op het moment, je kan maar één taak tegelijkertijd uitvoeren. Hè? Een taak die echt aandacht vereist, daar heeft het brein een vrij beperking in. Je kan maar één taak tegelijkertijd uitvoeren. En op het moment dat je die taak super tof vindt en je zit er helemaal in, noem je wel eens flow, hè? Dan lijkt het eigenlijk, dan bestaat er bijna helemaal geen tijd. Dan kun je ineens uren verder zijn terwijl je een fantastisch boek aan het lezen bent of je bent aan het hardlopen en ineens verdwijn je helemaal. En op dat moment ben je eigenlijk niet meer zo heel bewust van de tijdsbesef. Dan lijkt de tijd super snel te gaan. Dan heb je eigenlijk bijna geen besef over hoe lang het wel niet duurt dat je misschien met iets bezig bent. Terwijl als je geen actieve taak hebt en je verveelt je. Mm-hmm. Hè, vervelen is het niet prettig vinden dat je geen actieve taak aan het uitvoeren bent. Dat je niet weet wat je moet gaan doen of je hebt niet de mogelijkheid om iets te gaan doen. Ja, dat vinden mensen ontzettend vervelend. We weten uit studies dat mensen eigenlijk zoveel mogelijk proberen die verveling te voorkomen. Nou, dus in deze tijd natuurlijk helemaal makkelijk, want je pakt je mobiele telefoon erbij en het is eigenlijk al klaar. Hè? Je bent al een taak aan het uitvoeren. Ja. En voor je het weet ben je weer een kwartier door je Instagram timeline aan het doorgaan. Dus we proberen eigenlijk die verveling zoveel mogelijk te verdrijven. Er zijn mensen die dat helemaal fantastisch vinden, hè? Maar gemiddeld gezien denk ik dat veel mensen wel herkennen. Als je kijkt naar mensen bij de bus staan te wachten of bij de kassa, dat ze eigenlijk proberen om de tijd zo snel mogelijk door te komen. Ja. Door dan maar weer een taak te gaan uitvoeren. Als je namelijk geen actieve taak uitvoert, dan ga je iets doen, noemen we dagdromen. De Engelsen noemen dat mindwanderen. Dat vind ik altijd een wat mooiere verklaring voor wat er dan echt gebeurt. Hè? William James had het al over een soort stream of consciousness waar je in terechtkomt. En ja, dat dagdromen, dat is niet voor iedereen een hele prettige ervaring. Het lijkt dat we toch wat liever met iets actiefs bezig zijn dan dat we alleen zijn met onze gedachten. En ik denk dat een facet daarmee hier te maken heeft, is de tijdsbesef. En dat daardoor ook de tijd wat langzamer lijkt te gaan op het moment dat je geen actieve taak aan het uitvoeren bent.
Maar en zijn er genoeg wetenschappers die zeggen volgens mij dat vervelen juist heel belangrijk is. Hoe sta jij
dat? Nee, het is wel goed dat we het doen. Nou ja, vervelen niet. Want ik denk dat vervelen...
Mind wanderer.
Ja, vervelen heeft dus een negatieve connotatie, vervelend. En ik denk dat niemand dat zou moeten zeggen dat je dat heel graag en heel goed voor je is. Maar het niet actief bezig zijn met een taak, dat zorgt ervoor dat je een langere tijd in een soort rusttoestand doorbrengt. En een bepaalde hersenactiviteit, dat noemen we default netwerk. Het default netwerk is een netwerk van hersengebieden wat eigenlijk actief wordt als je niks doet. Dat is tegenstelling, maar natuurlijk, het brein moet een beetje in toom gehouden worden. Dus er is altijd wel iets van een actieve staat in dat brein. Nou, dat dagdromen, dat associeerde met een aantal positieve zaken. Inderdaad, hè, concentratie. Je kunt je daarna weer beter concentreren, omdat je dat concentratienetwerk weer in staat zeilt om zichzelf een beetje op te laden. Creativiteit wordt vaak gezegd. Best wel moeilijk aan te tonen, maar mensen zeggen wel eens de beste ideeën ontstaan onder de douche of op de fiets. Als je iets uitvoert wat vanzelf gaat. Of dat de beste ideeën zijn, weet ik niet. Maar ik denk dat we allemaal wel eens iets kunnen bedenken op het moment dat je dus een taak op de automatische piloot aan het uitvoeren bent. Ja, en die zelfreflectie die in dat dagdromen zit, hè, dat, daar zit toch wel waarde in. En ik denk dat dat toch nog wel nuttig is om daar redelijk wat tijd in door te brengen. En ik denk, dit is geen wetenschappelijke uitspraak, want ik kan het niet onderbouwen, maar ik denk dat we wat minder dagdromen dan vroeger.
Dat denk ik ook. Ja, nee, god, ja, dat vind ik.
Ja, maar ja, we zijn wetenschappers zijn willen mensen natuurlijk meteen die referentie op tafel hebben.
Oké, okay, ja. Nee,
die is er niet.
Nee, ja, op persoonlijke titel.
Ja, oké, okay, graag. Nou, ja. Dus daarom zei ik, maar ik denk dat dat zo is en ik denk dat best iets wel is waar we een beetje aandacht voor mogen hebben.
Maar doe me ook denken aan zo'n onderzoek. Ik weet niet of jij dat nou een keertje hebt verteld, maar dat eigenlijk als je mensen gewoon in een kamer zet met niks te doen, behalve de mogelijkheid om zichzelf schokken te geven, dat ze het maximaal een kwartier volhouden voordat ze zichzelf maar...
Ja, en dan kun je heel kort door de bocht conclusies uittrekken. Ja. En één daarvan is, we geven onszelf liever een schok dan dat we alleen zijn met onze gedachten. Nou, er is heel veel op aan te merken, maar ik denk dat wel veel mensen dat ervaren als je in de trein naar Groningen zit en je mobieltje valt uit. Ja, ik heb dat laatst gehad. En toen ging ik maar gewoon kijken of de metro nog bestond, die krant, zeg maar. Dan ga je door de trein heen lopen. Terwijl andere mensen zeggen, nou, ga nou eens lekker naar buiten kijken. Of ga eens kijken wat er in je hoofd gebeurt.
Heb je handvatten om vervelende tijd door te komen? Dat je inderdaad wel alleen durft te zijn met je eigen gedachten? Ik moet denken aan, ik was laatst bij vrienden. En er was een jongen en die vertelde eindeloos een vakantieverhaal over met zijn vriendin. Ja. En met foto's en al. En dat duurde vrij lang.
Ja.
En dan ga ik niet op mijn telefoon zitten of wat dan ook. Maar toen dacht ik wel, hoe kan ik nou deze tijd zo leuk mogelijk doorkomen? Want is dat geen end dan?
Nou ja, dat is de vraag. Wil je actief luisteren of wil je uitloggen?
Zeg maar uitloggen.
Dat, je wil uitloggen. Ja. Dus je wil iets anders gaan doen.
Ja.
Nou, ik denk dat ik heb zelf al ervaren dat een periode echt bewust dagdromen. Dus daarin dus geen jezelf actieve taak geven. Maar gewoon kijken wat er in je hoofd gebeurt. En daar waarde aan hechten. Gewoon interessant zijn. Hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Wat komt er in me op? Dat is gewoon even observeren wat er dan gebeurt. Ik denk dat dat nou wel zou kunnen helpen. Om daar eens een keer bewust mee bezig te zijn. Dan kan ik de luisteraar ook wel aanraden. Van, wees je nou eens bewust op het moment dat je aan dagdroom bent. Van wat gebeurt er nu eigenlijk? Je wordt een soort tijdreiziger. Je gaat denken aan je toekomst. Je gaat denken aan wat er in het verleden gebeurd is. Je zit niet in het nu. En er is heel veel voor te zeggen om in het nu te zitten. Mm-hmm. Maar het kan ook wel eens interessant zijn om te kijken wat voor dingen er naar boven komen op het moment dat je aan het dagdromen bent.
Ja. Maar Hendrik, ik hoor jou dus ook zeggen dat er een link is tussen ons tijdsbesef en eigenlijk geheugen. Dus
klopt.
Op het moment dat wij een soort marker hebben dat er iets gebeurt, dat we dat ons herinneren en dat dat eigenlijk aangeeft dat er iets van tijd verstreken is. Zou dat nou, maar dit is ook heel persoonlijk, eigenlijk een anekdote. In de tijd van de avondklok, een tijdje geleden, dat ik deed helemaal niks. Niks nieuws, niks anders. En dat voelde ook maar alsof het eeuwig duurde. Kan dat dan ook te maken met dat er geen nieuwe markers voor mij zijn?
Dat is een prachtige paradox. Het leek toen alsof het uren en dagen en verschrikkelijk lang duurde. En als je nu aan mensen terugvraagt van hoe lang was eigenlijk die lockdown, hebben mensen eigenlijk geen idee meer. Was het weken of maanden of een jaar? Mensen weten het niet meer. En mensen weten het niet meer omdat het bedenken van hoe lang iets geleden is, als je zeg maar echt over zo'n hele lange periode hebt, dat gebeurt inderdaad door na te denken over markers, belangrijke dingen die gebeurden. En iedere lockdowndag was hetzelfde. Want je mocht niks en je kon niks en er waren geen nieuwe events. Dus daarom betekent dat het in hindsight, terugkijkend erop, is het allemaal zeg maar gewoon min of meer, nou ja, 2 weken geweest of zo. En ik weet het zelf nu ook niet eens meer, maar ik geloof dat we echt meerdere 6 maanden of zoiets op een gegeven moment.
Ja, zo lang.
We hebben echt een hele lange periode dat we heel erg beperkt waren. En het grappige is dus dat je hier ook ziet dat er een soort het duurt lang op het moment dat je erin zit en achteraf duurt het kort. Maar tijd is ook iets wat we volledig zelf creëren. Jij zei net van, als je fijn bezig bent en je bent in een soort flow, dan gaat de tijd heel erg snel. Maar het grappige is, je beseft je op het moment dat je in de flow zit niet dat de tijd snel gaat. Je beseft je pas als je zeg maar lekker bezig bent geweest en je kijkt op. En je kijkt op je horloge of je kijkt uit de trein en je ziet dat je al bijna bij je eindstation bent. En dan besef je je pas dat tijd dus heel erg snel is gegaan. En dat geeft ook aan dat tijd niet zozeer een basisproces is misschien. Maar misschien wel iets waar het eigenlijk al eerder naar refereerde. Een soort multitask ding. Je moet er af en toe aan denken om te weten hoeveel tijd er voorbij is. En als je er niet aan denkt, dan heb je al je aandacht op een bepaalde taak. En dan gaat het gewoon lekker. Maar je hebt dus niet door dat tijd snel gaat op het moment dat het snel gaat.
Ja.
Je hebt pas door dat de tijd snel ging als je opeens ziet dat er meer tijd voorbij is dan dat je eigenlijk dacht.
En zou ik dan ook gewoon mijn eigen soort tijdsgevoel kunnen hacken, dat ik gewoon zoveel mogelijk nieuwe dingen ga doen en dat ik dan terugkijk en dat ik dan voel alsof ik 20 jaar langer heb geleefd dan dat ik uiteindelijk echt heb gedaan?
Ja, precies. Als ik een lezing geef voor allemaal tieners die op school zitten, dan zeg ik inderdaad van ga maar bedenken hoe je docent eruit zou zien als die knalrood haar zou hebben als je aan het vervelen bent. Dat soort ideeën creëren helpt al. Als ik een lezing geef aan mensen van 40, 50, dan geef ik altijd het advies van ga scheiden. Geweldig. Er gebeurt veel in het jaar. Ja.
Ik heb ook de eerste dag van de vakantie onthoud ik het best. Omdat ik dan allemaal nieuwe dingen doe.
Precies.
Voor mijn gevoel.
Wissel van baan. Ga allerlei van dat soort nieuwe dingen doen. Maakt dat de dagen zelf langer voelen. Zeg maar, een vakantie holt voorbij.
Ja.
En als je er achteraf op terugkijkt, dan denk je van, was ik nou 2 dagen in Parijs of was het een hele week? Omdat je zoveel verschillende dingen hebt gedaan.
Ja, maar als ik naar Parijs, Lyon en dan
werkt het
als
beter.
Ik een wereldreis heb gemaakt van een maand inderdaad. Terwijl ik dan een weekje op Texel, dat voelt als een dag.
Ja, precies. Als je gewoon de hele tijd op dezelfde plek zit. Ja. Dat kan ook zeg maar een weekje hetzelfde hotel in Parijs zijn. Dan zal dat inderdaad ook gewoon, dat zal hartstikke lang en saai zijn geweest als je er was. Afhankelijk van met wie je daar was natuurlijk. En dan in hindsight lijkt dat heel erg kort.
Ja, dus een tip aan de luisteraar. Wil je je leven verlengen? Maar doe dan zoveel dingen voor het eerst als mogelijk, toch?
Precies.
Ga scheiden, neem veel partners Ga, neem ander werk. Gooi het helemaal om. Toch?
Of wissel af en toe eens van fiets.
Ja, of wissel eens van
dat kan ik met jullie terug.
Een oude fiets. Neem eens een oude fiets. Ja, ja. En dit is allemaal, wordt bevestigd hier door een professor dokter. Dus dan is het waar. Ja, we hadden het al een paar keer over vakantie. Iemand die daar zelf ook graag over spreekt, is onze huisfilosoof Juri Tijdink.
Toen ik met een vriend op reis was in India, besloot ik voor 7 dagen in een ashram te verblijven. Een ashram is een plek waarin je tijd kan blijven om te mediteren. En daar is vaak ook een guru aan verbonden. Onze guru heette Sri Sri Ravi Shankar. Hij gaf ons les in meditatie en stilte. En om eerlijk te zijn, het had een enorm effect. Na een aantal dagen leek het alsof de tijd trager ging en alle kleuren, smaken en geluiden harder binnenkwamen. Ik zat helemaal in het moment, in het nu, en tijd leek stil te staan. Vooral tijdens de dagen waarin we niet mochten praten. Is mindfulness of het hebben van een depressie een manier om tijd langzamer te laten gaan? En hoe kan ik het gevoel of de illusie krijgen dat de tijd minder snel gaat en dus het leven langer duurt? Ik weet zeker dat heel veel mensen dat graag willen weten.
Ja, dankjewel Juri Tijdink voor deze interessante kwestie. Wie het weet mag het zeggen.
Begin ik sla even aan op het mindfulness inderdaad. Hè, het mediteren. Mensen, het klinkt voor mensen die dat nooit gedaan hebben, klinkt dat heel zweverig. Maar als je kijkt wat meditatie is, het is concentratie. Hè, wat is meditatie? Je moet je aandacht langere tijd op iets richten. En dan merk dat je aandacht ergens anders naartoe gaat. Dan laat je weer terugkeren naar waar je mee bezig was. Nou, er zijn veel vormen van, maar ik denk dat iedereen er redelijk mee eens is dat dit toch wel zeg maar, de meest gangbare definitie is. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat meditatie is concentratie. Een taak uitvoeren, actief ergens aandacht aan geven. Maar dan teruggebracht tot zijn essentie. Dus je bent eigenlijk, het is niet hetzelfde als een pauze of rustmoment. Het is echt een actieve taak uitvoeren. Mensen die zeggen ik mediteer in mijn pauze hebben het volgens mij niet helemaal begrepen. Want je moet het is hartstikke moeilijk, het is keihard werken. Maar zorg wel dat je dus langere tijd een taak aan het uitvoeren bent. Ja, daarvan hebben we net besproken. Dat kan dus voor zorgen dat je tijdsbesef verandert. En dat je dus heel erg in het nu zit. Dat je dat reizen niet hebt. Dat je niet denkt aan het verleden en de toekomst. Maar dat je dus heel erg in het moment zit. Ja, en alles wat je aandacht geeft, hè, dat net al gezegd, dan kan je dus een soort vertraging erin hebben. Dus je merkt, er zitten veel tegenstellingen in. Hè? Want we hebben net gezegd dat als je ergens op concentreert, dan kan het ook heel erg snel lijken te gaan. Dus dit is die contradicties waar je het vaak over hebt. Maar ik kan me goed voorstellen dat je door het moment dat je dus enorm iets op iets simpels langere tijd je aandacht hebt, dat het daardoor heel erg traag lijkt te gaan. Want als het je ademhaling is of het is een kaarsje in de buitenwereld, ja, het gebeurt niet heel veel op dat moment. Hè? Het is een vrij eentonige taak die je langere tijd aan het uitvoeren bent.
Ja, dus als ik het goed begrijp, als je je leven wil verlengen, moet je heel aandachtig je op dingen concentreren. Of dat is veel te kort op de bocht, maar om Juri een beetje te helpen.
We weten wel overigens dat meditatie en mindfulness goed is voor de concentratie in het algemeen, omdat je dus je concentratie traint. Dus wat dat betreft kan ik iedereen die concentratieproblemen heeft wel eens aanraden om daar toch eens een stap in te zetten, om te kijken of het iets voor jou is. Omdat de wetenschappelijke studies naar mindfulness best wel overtuigend zijn dat het goed is voor de concentratie. Dus die kan ik in ieder geval wel even mee.
Gaan we doen, Floris, toch?
Ja, doe dat soms hoor, in de pauze. Oh nee, dat doe ik vaak. Dat mag ik niet doen.
Hendrik, heb je hier nog iets toe te voegen op het relaas van de huisfilosoof?
Dat het eigenlijk inderdaad precies wat net al gezegd werd. Het sluit heel mooi aan op wat we net zeiden. Als je heel erg gefocust bent op een bepaald onderwerp, dat kunnen je eigen gedachten zijn, dan zijn dat allemaal events waar je aan denkt. En dat is hetzelfde als wat we net zeiden. Dus scheiden of een nieuwe fiets. Ja, je kan ook prima zeg maar gewoon events creëren door zelf bewust stil te staan waar je mee bezig bent. En we zien wel degelijk dat dit ook echt zeg maar een fenomeen is dat direct uit onze hersenen komt. Mm-hmm. En dat hebben we niet met meditatie kunnen bewijzen, maar wel op een omgekeerde manier. Want wat we namelijk hebben gedaan in een studie in samenwerking met TNO, is dat we proefpersonen in een bubbelbad hebben gezet. En die werden volledig ondergedompeld, behalve hun hoofd. En wat we ze dan vroegen om te doen, was om taakjes te doen waarbij ze een besluit moesten nemen tussen twee opties. En die twee opties, die zijn probabilistisch. Dus ze moesten zeggen, kies je A of kies je B. En wat we deden, was dat er vlakjes op een computerscherm waren en er kwamen stipjes op te staan. En ze moesten zeggen wanneer ze zeker wisten, of zeker dachten te weten, welk van de twee vlakjes de meeste stipjes zou krijgen in deze trial. Mm-hmm. Nou, wat we nou deden was dat we de temperatuur van het bubbelbad verhoogden. totdat de core body temperature, dus echt de interne temperatuur, hoger werd. Dan hebben we aan de ene kant laten zien dat daarmee de klok sneller ging lopen. Dus als we dan vragen, schat eens een seconde in, dan werd dat korter. En diezelfde verandering zagen we ook in de zorgvuldigheid waarmee ze keuzes maakten. Dus op het moment dat je core body temperatuur hoger is, neem je met minder informatie een besluit.
Dat is nogal wat.
Ja, precies. Want dat betekent dus dat als wij te warm zijn, dan nemen we minder zorgvuldig besluiten.
Maar zou dat verklaren dat er inderdaad wat dat heet gebakerd, echt heet, dat er snelle opstootjes zijn op zomerse dagen?
Het prachtige van het menselijk lichaam is dat wij heel erg goed in staat zijn om onze core body temperatuur heel erg gecontroleerd te houden. Waarom stopten we ze in een bubbelbad? Omdat we niet wilden dat ze gingen zweten. Wij mensen zweten om te zorgen dat onze core body temperatuur gelijk blijft. Maar dat laat dus zien, en daarom past het bij wat de huisfilosoof net zei. Hun klok ging sneller lopen. Daarom namen ze sneller informatie op. Zeg maar, ze waren in feite de wereld sneller aan het samplen. Mm-hmm. En daardoor dachten ze van, er is nu genoeg tijd voorbij dat ik een keus kan maken dat het links is of rechts is. Als je nou je klok vertraagt, of door beter te mediteren, zeg maar gewoon rustiger alles in je opneemt, ontstaat er dus ook een andere temporele werkelijkheid.
Wat een waanzin zeg. Dat vind ik echt, ja.
Het is prachtig om een studie te doen waarbij je proefpersonen in een bubbel komt.
Dat lijkt me ook, ja zeker.
Wow. Maar het is best gevaarlijk, toch? Ik bedoel, als wij trainen militairen bijvoorbeeld hier in Nederland, en dan sturen we ze naar het Midden-Oosten of weet ik veel waar het een stuk warmer is.
Dat is een deel van de achtergrond van deze studie inderdaad ook. Wij willen weten of als mensen te warm zijn, of ze dan minder goed besluiten nemen. En dat kan je dan bijvoorbeeld inderdaad gebruiken, of je wel of niet airco's moet aanleggen in tanks of dat soort zaken.
Wauw.
Dankjewel. We kunnen hier eindeloos over hebben, maar we gaan even naar een ingezonde vraag luisteren.
Ik heb een vraag. En dat gaat eigenlijk dus over de tijdsbesef. En dat vroeg me af. Ik ben onlangs zelf 25 geworden. En toen waren er altijd mensen die zeiden tegen mij van, dat eigenlijk de eerste 25 jaar van je leven, dat het even lang voelt als de rest van je leven. En vroeg me een beetje af, is er eigenlijk wel een bewijs voor? En is dat eigenlijk ook neurologisch te verklaren misschien? Ik ben heel erg benieuwd wat het antwoord is.
Nou, Henrik?
Nou, ik denk dat één antwoord heel makkelijk is. Of dat op neurologisch gebied waar is. Of we dus op neurologisch gebied kunnen zien dat er dan de helft voorbij is. Daar ken ik geen literatuur over. Kijk, natuurlijk verandert er heel veel in de hersenen in de eerste jaren. En op een gegeven moment wordt die verandering steeds kleiner. De hersenen blijven eeuwig veranderen, maar die verandering neemt gewoon af. En op een gegeven moment, in plaats van beter worden, worden dingen slechter. Ja, dat is nou eenmaal zo. En dus of je dat in een neurologische hersenen kan zien, weet ik niet. En zeker op het moment dat je 25, het is een ingezonden briefzender, dus waarschijnlijk iemand die gestudeerd heeft. Dat is natuurlijk perfecte tijd voor bizar veel nieuwe indrukken. Je gaat voor het eerst op kamers. Je komt er voor het eerst achter dat de was doen tijd kost. Je hebt voor het eerst al die gebeurtenissen die allemaal voor het eerst zijn. Dus de studietijd, die voelt voor heel veel mensen later ook als min of meer net zo lang als tientallen jaren daarna. Ik heb gestudeerd in Nijmegen, daar heb ik 5 jaar gewoond. Ik woon ondertussen geloof ik 15 of 20 jaar. Ik heb al een marge van 5 jaar hoe lang ik nu in Groningen woon. En het voelt min of meer als hetzelfde. En dat komt inderdaad gewoon omdat in Nijmegen was iedere week iets nieuws. Ja. En op een gegeven moment ken ik mijn collega's in Groningen wel, die heel aardig zijn. Maar ik ken ze wel allemaal al.
Maar is dat de reden dat het hetzelfde voelt? Ik dacht eigenlijk dat je iets ging vertellen over, tenminste heb ik een keer bij Douwe Draaisma gelezen geloof ik. Dat het procentueel is een dag veel groter als je 10 bent dan als je 50 bent.
Ja precies, een procentueel is een jaar van je 99ste naar je 100, een heel klein stukje ten opzichte van als je 2 bent en 3 wordt. Ja. Maar dat komt omdat je dan dus ook heel veel minder nieuwe gebeurtenissen hebt. Het gaat echt om die gebeurtenissen. Oh, okay. Als jij op je 99ste besluit om te gaan bungee jumpen, Nou ja, niet als je iedere dag bungee jumpt, want na 2 weken is de nieuwigheid er ook wel vanaf. Maar als je iedere dag iets anders spannends gaat doen, gaat dat jaar net weer zo lang voelen, min of meer, als het eerste jaar studeren. Wat wel grappig is, en dat is informatie die nog niet gepubliceerd is, omdat we het echt ook nog maar net pas binnen hebben. We hebben een tentoonstelling georganiseerd, Time Will Tell, in het Groninger Universiteitsmuseum. En daar zijn 60.000 mensen afgelopen jaar naartoe geweest. En die mensen die hebben een verhaal verteld gekregen over tijdswaarneming en over de geschiedenis van de experimentele psychologie. En die hebben ook meegedaan aan allemaal studies. En een van de vragen die we deden was bij het inloggen, vroegen we hoe laat denk je dat het nu is? En ze kon het op een klokje aangeven. En bij het uitchecken hebben we dat weer gedaan. En dat hebben we gedaan omdat we een soort indirecte manier wilden weten over hoe lang mensen nou eigenlijk dachten dat ze in die tentoonstelling geweest waren. En wat we daar voor het eerst kunnen zien, is inderdaad het bewijs dat hoewel de ervaring min of meer hetzelfde is, iedereen ging door dezelfde tentoonstelling heen, dat je inderdaad kan zien dat de ingeschatte tijd voor kinderen veel korter is. Dus kinderen schatten de tijd dat ze er waren veel korter in. Dan rond een jaar of 20 à 30 is het optimaalst. En daarna zie je weer dat de tijd weer als korter wordt ingeschat.
Dus even korter ingeschat, dan zeggen ze, nou, ik was hier een uurtje en dan waren ze in werkelijkheid daar 2 uur, toch?
Ja,
ja precies. Voor de goede orde. Ja.
Dus de tijd gaat echt sneller als je ouder wordt?
Kijk, hier zit ik weer een beetje zeg maar twijfelend als wetenschapper, want dat kan ik niet zeggen.
Ja.
Dit is een studie geweest waarmee we wel voor het eerst, zeg maar door zo'n enorme we hebben 20.000 of 40.000 goede datasets die we kunnen gebruiken. En daarmee kunnen we dit soort dingen gaan doen. We hebben ook een taak gehad waarbij we vroegen of mensen gewoon om de 1 seconde iets wilden doen. En dat kunnen we hiermee correleren. En een van de andere dingen waar we naar kunnen kijken is natuurlijk als er ouders waren. We hebben niet gevraagd, ben je ouder? Maar we weten wel dat een volwassene incheckte met 2 kinderen vlak daarbij. En dan kunnen we dus kijken of dat misschien een effect daarop heeft. Maar dit soort data was eigenlijk nooit beschikbaar, omdat er gewoon nooit zoveel mensen aan een experiment mee hebben gedaan op zoveel verschillende leeftijdsranges.
Goh.
Dus ik denk wel echt niet dat het niet alleen maar is die ervaring die je hebt. Dus het Douwe Dreisma aspect wat ook gewoon wat volledig past bij alle data die we hebben. Maar dat het daarbovenop nog een aspect is dat ik inderdaad denk dat er iets verandert met onze subjectieve tijdswaarneming als we ouder worden.
Wat vrij vertaald betekent?
Dat, ja, het zijn er 2 dingen die je zegt. Dus dat aan de ene kant het gaat van het procentueel is een uur minder als je ouder bent van je hele leven dan als je jong bent. Maar daarnaast ook dat onze interne klok wellicht iets sneller gaat tikken en vaker die markers neerzet.
Ja, en ik wil het toch een klein beetje aanpassen. Het gaat niet om het procentueel minder zijn, maar je doet gemiddeld minder nieuwe dingen als je ouder bent.
Ja, dat vind ik een belangrijke toevoeging. Want het lijkt toch in het gesprek een soort suggereren alsof het jammer is. Als de tijd heel snel lijkt te gaan. Maar dat is dat nou? Jullie zijn iets jonger dan wij. Ik zit in een periode dat de tijd inderdaad heel snel gaat. Maar dat maakt het niet minder waardevol. Weet je wel, ik weet dat een jaar, dus er gebeuren heel veel waardevolle momenten nu in een jaar. Al gaat dat jaar, voelt het misschien allemaal wat sneller gaan dan vergeleken met toen ik student was. Maar dat is gewoon hoe het wordt vastgelegd in mijn brein, hoe ik daarop terugkijk. Maar we moeten wel met ons allen afvragen, is dat nou erg? De vraagsteller suggereert van
erg leuk, dus ik wil het zo lang mogelijk.
Maar dat betekent niet op het moment dat je erin zit. Het is allemaal het geheugen, toch? Het is terug hoe je erop terugkijkt, hoe je het ervaren hebt. Maar het gaat toch over de ervaring nu. En deze vraagsteller is 25 jaar, maar de komende 25 jaar gaan misschien net zo waardevol zijn. Al zullen ze achteraf qua tijd anders voelen.
Ja.
Maar is dat erg?
Ja, het mogen duidelijk zijn dat we slaven van onze biologische klok zijn. Maar in hoeverre houdt de maatschappij daar rekening mee?
Nou ja, wij als psychologen willen natuurlijk heel graag dat er beter naar ons geluisterd wordt. Laten we het voorop stellen. En ik denk dat er ook heel veel plekken zijn waarop dat ook daadwerkelijk wel kan. In het begin, even zijstapje hoor. In het begin vertelde ik al dat sommige mensen heel veel moeite hebben om stil te zitten. En eigenlijk als ze goed willen concentreren, moeten ze bewegen. Nou ja, als ik kijk naar het schoolsysteem op dit moment, denk ik, nou, dat is niet ingericht op de drukke kindjes, zullen we maar zeggen, die juist baat hebben van veel beweging tijdens het leren. Ik denk dat we daar een stap kunnen maken als we het hebben over het smartphone gebruiken op middelbare scholen. Mm-hmm. Ik heb daar lang over nagedacht, maar een paar maanden geleden toch het besluit genomen dat ik daar een voorstander van ben voor een verbod. Er zijn allemaal voor- en nadelen aan, maar ik denk dat we daar wel, we zitten wel in een tijd waarin het zo ontzettend makkelijk is om de tijd te verdrijven door op je mobiele telefoon tijd door te brengen. Het is veel zijn mening. Hè? Willen we naar wat voor maatschappij willen we met elkaar toe? Maar het zou fantastisch zijn als daar meer naar psychologen geluisterd wordt. Het gebeurt al wel. We zijn niet helemaal zonder invloed. Maar ik denk dat de psychologie is vrij nieuw. We doen het pas een jaartje of 100, 150. Maar we hebben nu toch een aantal dingen wel ontdekt waar we het met elkaar eens kunnen worden. Ook heel veel klopt er niet. En ik denk dat de taak van psychologen is om uit te leggen wat onzin in was en wat niet. Als iemand ooit denkt dat de linker hersenhelft iets anders uitvoert dan een rechter hersenhelft en dat we daar het onderwijs op moeten inrichten, dan is de taak van de psychologen weer om uit te leggen dat dat misschien niet zo'n heel goed idee is.
Maar nog even terugkomend op, als het aan jou zou liggen, dan zouden de klassen anders worden ingericht. Dan zouden er inderdaad meer ruimte zijn voor beweging.
Zouden er meer ruimte voor beweging, halen we heel veel glas weg uit scholen.
Waarom?
Ik zie heel veel scholen die op dit moment worden ingericht en dan zijn die klaslokalen mooi omringd door glas.
Ja, toch transparant.
Ja, transparant. Fijn. Prima. Ja. Maar dan zie ik dat drukke jongetje aan de rand van de klas zitten die elke dag langs daar moet zitten aan de gang, maar de hele dag klassen heen en weer lopen. En dan denk ik, ja, die gaat zich niet goed kunnen concentreren. Vervolgens mag hij niet al te veel bewegen. En wordt hij toch wel gevraagd om heel erg vaak stil te zitten in die klas. Mijn zoon zit nu op de middelbare school, eerste klas. En in de brugklas hebben ze besloten dat de klassen vooral in de klas, de leerlingen moeten in de klas blijven. Dus de docent wisselt van plek. Natuurlijk een goed idee.
Nou, dat lijkt me helemaal niet.
Lijkt me helemaal geen goed idee, maar is het natuurlijk niet. Nee. Want mijn zoon is nogal druk. Ja. En die vindt het lekker om elke uur even naar een ander lokaal te lopen. Om even zijn energie kwijt te
Een geintje te maken.
Precies,
en
even het werkgeheugen te legen overigens. Ja. Leren is volgens mij best wel goed in een lokaal waar je ook daadwerkelijk over gehoord wordt. Nou, daar weet Hendrik meer van dan ik. Maar volgens mij zijn dat soort processen wel echt aan de gang. Dus nou ja, we kunnen best wel wat slimme trucs met elkaar toepassen om de psychologie wat meer invloed te geven en die kennis wat meer door te laten komen. De dingen die Hendrik uitlegt, maar dingen als we het hebben over aandacht en concentratie. Daarom zijn we zo blij dat we hier zijn natuurlijk.
Ja, en je had het ook nog over de smartphone inderdaad. Ja. Nou wordt er veel gezegd en geschreven dat die smartphone ervoor zorgt dat de concentratieboog van de jeugd eigenlijk steeds korter en kleiner wordt. Is dat nou waar of niet?
Ja, dat is een hele lastige, omdat we dat als wetenschap niet kunnen bewijzen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat we ons nu minder goed kunnen concentreren dan vroeger. Dat betekent niet dat het niet zo is. We weten het gewoon niet. En iedereen die dat wel claimt, die haalt volgens mij bronnen aan die niet goed zijn. Ik heb er lang naar gezocht, want dit wordt me natuurlijk veel gevraagd. Maar het is ook, als je nadenkt, hoe zou je dit moeten onderzoeken? Dan zou je de aandachtspannen gemeten moeten hebben 20, 30 jaar geleden. Hoe meet je aandachtspannen? Dat is al vrij ingewikkeld. En dan moet je nu datzelfde experiment kunnen herhalen. Maar als we de data van toen niet hebben, dan kunnen we nu helemaal niks.
Maar ik kan me wel voorstellen, iemand die zonder smartphone opgroeit versus iemand...
Dat blijft correlationeel.
Ja, dat is,
dat is echt ingewikkeld.
Het grote probleem is ook dat we dit nu met z'n allen denken. Ja. We denken met z'n allen dat dit een effect is. Want ik was op basis van jouw punt aan het nadenken van misschien zou je kunnen kijken naar leermethodes. Wat bieden uitgevers aan? Hoeveel woordjes worden tegelijkertijd aangeboden om te leren? Ja. En was dat vroeger zeg maar 30 woordjes en hebben ze dat nu teruggebracht naar 20? Dus ik dacht, hé, we hebben een idee. Maar toen dacht ik, ja, maar misschien is dit wel omdat die uitgevers ook denken van kinderen hebben een korter werkgeheugen of hebben een korter aandachtspannen, dus daarom moeten we het korter doen. Zeg maar de bekende quote dat de oude Egyptenaren al vonden dat de kinderen niks meer waard waren. Dus dit maakt het zo lastig. Dit maakt een heleboel aspecten van de psychologie die direct in de samenleving zijn zo lastig om te onderzoeken. Want het is de samenleving die dat veroorzaakt. En we kunnen mensen niet even uit de samenleving halen.
Nee.
Maar daarom is misschien wel goed om uit te leggen, waarom zou ik dan voorstander van zijn voor een verbod? Hè? Waar baseer ik dat dan op? Ja. Nou, dat is toch omdat we wel weten, basale kennis, afleiding is niet goed voor leren. Als je leert, terwijl je wordt afgeleid, wordt die informatie minder goed opgeslagen dan op het moment dat je geconcentreerd kan blijven. En je moet de brein gedurende de dag ook periodes van rust gunnen. Dus niet de hele dag die prikkels. Dat dagdromen, dat rusten, dat niets doen, dat heeft een brein nodig. Ik denk dat we dat met z'n allen wel met elkaar eens kunnen zijn. En dan kijk ik naar middelbare scholen en dan zie ik in de pauzes kids op die mobieltjes kijken. Dan zie ik tijdens lessen toch die notificaties die kinderen binnenkrijgen. En dan denk ik, ja, ik denk dat we het risico niet moeten lopen. Het feit dat we iets niet wetenschappelijk weten betekent ook natuurlijk niet per se dat we het risico moeten lopen. Wat we bijvoorbeeld ook niet weten, als je op jonge leeftijd niet goed geleerd hebt om te concentreren, heb je daar dan later last van?
Dat is zo? Of niet?
Nee, dat weten we eigenlijk ook niet. Het is heel moeilijk rond te krijgen. Maar dat is ook heel lastig te bewijzen. Maar ja, jong geleerd is oud gedaan. Oké, maar is dat wetenschappelijk zo?
Ja, we zijn
best ingewikkeld.
Naar een paar honderd achtjarigen. Ja. Die gewoon volledig zonder telefoon opgroeien op een onbewoond eiland. Ja, ja. En dan kunnen we over 30 jaar deze uitspraak
doen. Hebben jullie kinderen? Jij hebt kinderen, Stefan?
Ja.
Jij ook?
Ik ook.
Mag ik weten hoe oud die zijn ongeveer? Of?
Ja, 13 en bijna 10.
Bijna 10.
En hoe verbieden jullie telefoons thuis en dat soort dingen? Hoe zijn jullie daarin?
Nee, ik verbied geen telefoons. We hebben dat gesprek. En ik hoop doordat wij hebben het heel veel over aandacht en concentratie thuis natuurlijk. Mijn kinderen vinden het waarschijnlijk iets te veel dat we het daarover hebben. Dus ik hoop dat die kennis hen gaat helpen. Maar ze hebben ook gewoon sturing nodig. En als je op scholen spreekt waar er wel een mobiele telefoonverbod is. Wat zeggen die leerlingen? Ik vind het wel prettig eigenlijk, dankjewel.
Ja,
ze hebben soms even iemand nodig die tegen hun zegt... Mag niet.
Ja. Maar ik heb zelfs nog het idee dat het de afgelopen paar jaar, laten we zeggen 10 jaar, dat het erger is geworden. Want ik bedoel, 10 jaar geleden kijk je nog lange filmpjes en dat was dan allemaal prima. En tegenwoordig worden zelfs uit filmpjes van 10 seconden, worden de stiltes tussen de zinnen eruit geknipt. Dus het is wel het idee dat in ieder geval de mensen ermee bezig zijn om alles korter en sneller te maken.
Ja, er is meer informatie aanbod dan ooit. Je kunt je aandacht maar op 1 ding tegelijk richten. En de keuze nu om in 1 iets aandacht te geven is een hele pijnlijke. Omdat het betekent dat je niet aandacht kan geven aan al het andere. Dus dat betekent dat je, ja, dat als mensen nu onze aandacht, de aandacht geven aan deze podcast, dat is heel waardevol. Want jullie, de luisteraars, besluiten nu om niet al die andere duizenden podcasts te luisteren. Waarvoor nogmaals dank.
En terecht.
En terecht ook nog eens een keer natuurlijk. Dat maakt het best wel, daar zijn die makers zich bewust van.
Ja.
Ik bedoel, jullie zijn ook bewust van, moeten we een beetje tempo erin houden mensen. Want nu is podcast gelukkig een vrij traag medium. Maar die aanbieders van die korte filmpjes, die weten ook wel 1 swipe en mensen zijn door. En dat was natuurlijk 10 jaar geleden niet zo.
Ja. Ja.
Maar tegelijkertijd is dit ook iets om een beetje het contrastbeeld te geven. Ook wat ik net zei over die oude Egyptenaren. Wij zijn met alle nieuwe ontwikkelingen zijn wij in eerste instantie bang geweest dat het mooie wat wij hadden in de samenleving verdween. Dus inderdaad, filmpjes moeten korter, moeten harder, moeten luider. Maar we waren op een gegeven moment ook met z'n allen hartstikke bang dat er verdomming zou optreden door de televisie.
Dat is gelukt.
Dat is redelijk goed gelukt.
Ik heb laatst nog Ik hou van Holland gekeken. Hè?
Ja, dat is echt...
Missie geslaagd.
Maar kijk, een van de dingen die we daarvan zeiden. Mensen nemen passief informatie tot zich toe. Dat is slecht. Het voorbeeld wat jij net noemt. Mensen swipen weg. Ze doen het tegenwoordig hartstikke actief. Zij bepalen welke domme filmpjes of niet domme filmpjes ze willen bekijken.
Ja.
Dus het mooie is ook dat er ook heel veel nieuwe dingen mogelijk zijn. Maar ik ben het volledig eens. Ook voordat we weten dat mobiele telefoons echt schadelijk zijn. Je kan het ook omdraaien. Hoeveel voegt het nou echt toe om mobiele telefoons in de klas te hebben?
Ja,
ja nauwelijks iets.
Nee.
Dus waarom zou je het dan niet gewoon zeggen van god, dat doen we met z'n allen niet.
Ja, wat even heel goed voor de duidelijkheid. Multitasken, dat bestaat niet. Of wel?
Ja, het ligt eraan hoe je het definieert. Maar je kunt niet 2 taken tegelijkertijd uitvoeren die allebei een beroep doen op dat werkgeheugen en die dus aandacht vereisen. Ik kan wel lopen en praten tegelijkertijd. Sterker nog, dat vind ik heel prettig. Ik ben zo iemand die een beetje moeite heeft met stilzitten. Ik probeer rustig voor de microfoon te blijven. Maar als ik naar dit podcast zou luisteren, zou ik lopen. Dat vind ik prettiger, dan kan ik makkelijker informatie opnemen. Dat is dus niet multitasken, omdat lopen geen beroep doet op mijn aandacht en geen beroep doet op mijn werkgeheugen. Maar ik kan niet naar deze podcast luisteren en tegelijkertijd mijn recept voor morgen samenstellen, zeg maar. Dat voor het eten morgen, dat red je niet. Dan ben je steeds aan het wisselen. Dat is niet per definitie heel slecht. Er zijn momenten waarin multitasken best een goed idee is. Als toen de kinderen nog klein waren en ik was aan het koken, dan was ik de kids een beetje in de gaten aan het houden terwijl ik aan het koken was. Dat betekent dat mijn eten misschien wat later klaar was. Het misschien minder lekker was, want je gaat fouten maken. Als daar in mijn geval überhaupt sprake van kan zijn. En ik was wat vermoeider, want dat wisselen dat kost steeds mentale kracht. Dus dat is dan. Dus je weet ook dat mensen die veel gemultitaskt hebben, aan het einde van de dag hogere stressniveaus hebben gehad. De mensen die langere tijd aan 1 taak hebben mogen werken. Maar het was wel optimaal. Dus want er verdwijnen geen vingertjes in stopcontacten in zo'n situatie. Dus multitasken is niet altijd fout. Maar ik denk dat we heel veel situaties creëren waarin je beter niet zou kunnen multitasken.
Floris, ik verheug me al eigenlijk een hele tijd op het wekelijkse onderzoek van de eeuw. Wat je hebt meegenomen.
Het onderzoek van de eeuw zelfs. Ja, ik hoor jou net zeggen dat we eigenlijk niet lang dan hetzelfde moeten doen en een sleur komen. En dat wellicht al zo is, is ook gevonden in onderzoek als het gaat om studeren en aandacht. Ik kwam namelijk een onderzoek tegen uit 2015, waar ze onderzoekers uit Melbourne 2 groepen studenten eigenlijk een taakje hebben laten doen, waarbij ze hun aandacht zoveel mogelijk moesten vasthouden. En dan konden ze meten hoe goed dat eigenlijk ging. En na een tijdje namen allebei de groepen een micropauze, waarbij ze eigenlijk even iets anders gingen doen voor 40 seconden lang. Nou, de ene groep die moest naar de foto kijken van een betonnen dak, alsof ze eigenlijk uit het raam gingen staren. En de andere groep moest naar een foto kijken van een groen dak, dus met allemaal mooie plantjes en bloemetjes erop. En wat bleek nou? De groep die naar dat groene dak keek, die kon na die micropauze hun aandacht nog beter vasthouden dan de groep die naar alleen dat betonnen dak keek. En ik vroeg me nou af hoe dat nou precies zit. Is dat dan die kleur groen? Is het de associatie met natuur? Is dit onderzoek überhaupt?
Ik ben heel benieuwd naar dit onderzoek. Ik ken het niet. Maar het klinkt als een fantastisch mooi psychologisch experimentje. Ja. Wat misschien, ja, alle respect daarvoor overigens. Dat is prima.
Maar denk je dat het zou repliceren?
Nee, ik ben bang van niet.
Het is wederom van...
Het is too good to be true story. Hè? Dat zijn van die wijze. Ik denk dat Hendrik en ik heel erg gevoelig zijn geworden voor dit soort feitjesachtige experimenten. Waarvan wij dan altijd 2 jaar daarna te horen kregen. Nee, repliceert niet. Dus...
Even voor de luisteraar, repliceren is dat als je het onderzoek nog een keer uitvoert, dat je een hele andere resultaten krijgt, toch?
Nee. Ja. Ja, en dat heeft niks te maken met fraude of wat dan ook. Het kan gewoon een pech zijn geweest. Of te weinig statistische power. Ik wil niet suggereren dat mensen bedoelen. Repliceert wel meer niet. Toch wel, ze zijn een jong vakgebied. En we leren dagelijks bij. Nieuwe methodes, nieuwe statistische analyses. Dit is 2015. Nou ja, we zijn alweer een stukje verder. Maar wie weet is het waar.
Maar jullie denken dat het kwats is, voor de zekerheid?
Nou ja, dat is heel lastig in te schatten. Maar inderdaad, dit is zeg maar bijna altijd als een psychologisch fenomeen leuk genoeg is voor jou om uit te zoeken om hier te presenteren, denk ik eigenlijk direct, zou dat echt zo zijn?
Ja,
en dat wil niet zeggen dat het niet waar zou kunnen zijn, maar we zijn wat voorzichtiger geworden hierin.
Ja, dat
dus voordat we allerlei grootse theorieën gaan doen, van ja, mensen gaan denken aan de bloemetjes en de bijtjes en dat is leuk en zo'n betonnen dak is saai en daardoor denk ik, stel dat je inderdaad gewoon een groen vlak en een grijs vlak laat zien. Yeah. Maakt dat uit, want dat was jouw vraag ook al. Ja, maakt de kleur uit. Ja. Nou, dat zou een conditie moeten zijn geweest.
Ja.
Als ze echt naar buiten mogen kijken, naar een betonnen dak en naar een echte weide, zou dat uitmaken?
Ja.
En dat soort vragen moeten we als psychologie eigenlijk veel beter doen. En ik denk dat wij dat alle twee ook proberen te doen in ons werk. Om zeker te weten en dat we niet te makkelijk grote claims maken.
Ja. Ja, zo doe je dat en wil je het nog een keer zien? Dan vraag je misschien aan een collega om het ook even te proberen. Dan ga je andere variaties proberen. Wanneer gebeurt het wel, wanneer gebeurt het niet. En vroeger in het verleden, ik denk dat die uitspraak wel aandurf, waren we misschien iets te snel met, oké, we hebben iets van leuks gevonden, publiceren.
Ja, bel de quest.
Vlug naar een podcast toe.
Ja. Ja. En nu denken we, laten we eens even, laten we even kijken of we het zeker kunnen weten.
Maar is er dan wel een relatie tussen, dit onderzoek dan misschien niet, maar tussen de natuur en onze concentratie? En natuurlijk gros zoveel mensen die naar de natuur gaan om zich beter te kunnen concentreren.
Ja, dus ik denk er zijn veel verschillende studies die hebben laten zien dat op het moment dat je een pauze doorbrengt in een rustige omgeving, en dat kan dus de natuur zijn, maar dat kan ook een saaie kantoortuin zijn, zullen we maar zeggen. Een museum, dat je daarna beter kunt concentreren dan als je in die pauze iets gedaan hebt wat heel veel van je aandacht vereist. En dat is eigenlijk heel logisch, want als je een pauze neemt, dan doe je geen beroep op je, dan moet je eigenlijk geen beroep doen op je aandacht. Dus, en de natuur in Nederland is vaak zo ingericht dat je niet uit hoeft te kijken voor slangen en dat je dus niet super op je hoede moet zijn voor allerlei gevaren. En dat je je aandacht dus de vrije loop kunt laten.
Maar is het dan, want dan is mijn museum interjectie eigenlijk niet helemaal correct.
Het ligt aan wat je in het museum doet. Als jij dagelijks in het museum komt en je gaat lekker een beetje door het museum heen wandelen. Maar ik zou niet naar de nieuwe Vermeer tentoonstelling gaan om even je aandacht tot rust te laten komen.
Okay. Zijn er nog andere methodes hoe we die tijdwetenschap in ons voordeel kunnen gebruiken?
Nou, niet in te hete bubbelbaden gaan zitten. Want dan hoorden we net dat je niet juist de keuzes maakt. Ja, ik wil eigenlijk vooral aansluiten bij het punt wat we net al maakten. Eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit. Want als je in een flow zit, dan gaat de tijd wel heel erg snel. Maar ja, dat heb je pas door na afloop.
Ja.
Dus ja, als je een trein moet halen of als je een belangrijke vergadering hebt, zet even een timer en dan hoef je daarna niet meer na te denken over de tijd. En dat zorgt er dan ook voor dat je meer gefocust kan zijn op de taak die je aan het doen bent. Hetzelfde multitask voorbeeld eerder. Het is ook een beetje dat als je weet dat je er echt vroeg uit moet in de ochtend, dan heb je ook dat mensen vaak op tijd wakker worden.
Ja.
Nou, ik durf niet meteen te zeggen dat dat hetzelfde is als je een boek aan het lezen bent en je weet dat je een trein moet halen, dat je niet kan focussen op het boek. Maar het zetten van een wekker dan, dat je zeker weet dat je of wakker wordt of dat er iets afgaat als je je trein moet halen, kan ervoor zorgen dat je je beter focust en dat je daarmee minder last hebt van de nadelen van in zo'n flow komen.
Dat zijn wijze woorden. Ik ga hem, ja, god, dat hoef ik u eigenlijk helemaal niet te vertellen. Jou niet te vertellen. We komen aan afronden toe, geloof ik, jongens. Want de tijd vliegt inderdaad. Zijn er nog dingen die jullie willen delen? Of zijn er nog, ja, voordat we, want we hebben heel vaak, als dan zijn we klaar, dan spreken we nog soms gezellig even na. En dan komen er nog een paar onderzoeken uit de hoge hoed of uitspraken. Waarvan ik, ja, goh, dat is zo jammer dat we dat niet hebben opgenomen. Dus zijn er nog dingen waarvan u zegt, nou, dit wil ik nog even kwijt?
Nee, ik heb niet nu iets waarvan ik denk, oh, dat moet ik nog kwijt. Ik zat hier eigenlijk toen je afrond, dacht ik, oh, dit is wel een mooi moment inderdaad.
Ga ik nog even verpesten?
Ja, knallen. Ja.
Ik ben wel benieuwd. Want jij bent dus een voorstander van het verbod van mobieltjes.
Oh ja, ja, dat was ik. Ja, zeker.
En ik lijkt me een heel goed idee als er minder mobieltjes of geen mobieltjes op middelbare scholen zijn. Maar hoe zou je dat willen onderzoeken? Stel, ik ben het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ik heb een grote zak met geld.
Ja. Ik zou dan een aantal scholen willen uitkiezen om dat te gaan doen. En ik denk dat we heel goed representatieve scholen kunnen kiezen. En dat we daar gewoon eens kunnen kijken. Ik zou dat onderzoek heel graag willen doen. En dan te kijken naar leerprestaties. Maar ook naar ervaren rust. En hoe de leerlingen dat zelf ervaren. Onrust in de klassen. Ik denk dat dat wel goed mogelijk zou kunnen om een paar jaar een school te volgen. En twee vergelijkbare scholen of meerdere scholen met elkaar te vergelijken. Waarbij de ene smartphone verbod heeft en de andere niet.
En eigenlijk is dat heel makkelijk te doen.
Deze is niet
eigenlijk zou dat ook maar een jaar kosten. Ja. Want zelfs binnen een jaar zijn de mensen al aangewend.
Ja.
Ik hoop dat het ministerie van Onderwijs aan het luisteren
is. Ik hoop het ook, ja. Ja,
dat zou dus heel eventjes om mijn scriptie nou nog te kunnen redden,
ja.
Stefan.
Ja.
Een paar tips.
Goed slapen. Voor de slapen gaan, niet te veel interactie met je mobiele telefoon, want anders val je moeilijker in slaap. Pauzes nemen bij je aandacht daadwerkelijk tot rust komt. Mediteren misschien, als je dat nog niet doet. Ja. Maar in ieder geval daar proberen duidelijk een omgeving inrichten die past bij goede focus. Dus dat betekent niet je mobieltje in de buurt op het moment dat je aan het leren bent. Denk na over je motivatie. Waarom doe je dit ook alweer? Hè, dus denk goed na over en beloon jezelf na een goede dag. En hey, als het even niet lukt, we zijn maar mensen en concentratie. Soms lukt het niet, soms lukt het wel. Dag daarna probeer je het weer. Succes, man.
Dank je.
Ja, dat komt dat goed mooi, uit.
Mooie tips, ja.
Beste luisteraar, u dank voor het luisteren. En ook bedankt ook dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Dat je niet naar dat een of ander leuterprogramma hebt geluisterd. Maar naar dit pseudo-inhoudelijke programma, mogen we het zo noemen?
Inhoudelijk,
ik wou niet te veel pretentie. Kom. Ja, goed. Onthoud als je het wat minder hebt. Dat ook deze tijd eens die goede oude tijd zal worden. Heel veel dank voor het luisteren.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door De Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. De redactie is gedaan door Tinka Louter, Floris Tijhuis, Thijs van het Hullenaar, Roos Rikke en Sybren de Kloet. Eindredactie Annemijn van Hilten.